je kunt eigenlijk, als je er eenmaal aan mee bent begonnen met spelen, kun je nergens stoppen. Het is alsof je in een rivier bent gesprongen die snel stroomt. En je moet gewoon mee met die rivier. Je kan er niet zomaar even uitstappen.
Dit is Kroniek in Muziek, de podcast van Kamerata Delft, waarin we je meenemen naar de muziek van het verleden en die muziek tot leven wekken aan de hand van luistervoorbeelden, geschiedenis, persoonlijke verhalen en anekdotes. De podcast wordt gemaakt door 4 muzici van Kamerata Delft.
Lotte Beukman, Wendy Robol,
Ricardo Rodriguez Miranda
en Imre Rolleman. Laat je inspireren en reis met ons mee.
Ja, dag luisteraar. Wat fijn dat je weer luistert. Vandaag hebben we een hele bijzondere aflevering. Het is eigenlijk een soort pastiche. Dus een samengestelde aflevering uit allerlei bijdragen van verschillende muzici van Kamerata. En wat ons bindt vandaag is Bach. De grote Johann Sebastian Bach. Hij wordt vaak de beste componist aller tijden genoemd. Vooral sinds zijn herontdekking in de 19e eeuw. Daarna is hij eigenlijk nooit meer van de lessenaars verdwenen. En iedere muzikus heeft op de een of andere manier wel een band met Bach. Ik denk trouwens iedere luisteraar ook. Maar waar zit het hem in? Wat is het precies dat hem zo groot maakt? Daar proberen we in deze aflevering een klein stukje dichterbij te komen. Aan de hand van enkele persoonlijke verhalen en muziekfragmenten. En ik wil graag beginnen met de bijdrage van Wendy.
Ja, mijn eerste kennismaking met Bach. Ik denk eigenlijk dat dat geweest moet zijn toen ik nog een meisje was en fluit speelde. En ik mijn eerste ensemblestukjes ging spelen. Ik kan me herinneren dat er in mijn fluitboek een menuetje van Bach stond. En dat vond ik zo mooi en zo leuk om te doen. En dat heb ik ook op een voorspeelavond gespeeld van de muziekschool. En ik hoopte dat er heel veel van dat soort stukken zouden komen. En ja, toen begreep ik nog niet zo goed wat de impact van die muziek natuurlijk op mijn leven zou krijgen. Maar ik denk dat dat de eerste keer was dat ik me realiseerde dat Bach zulke geniale muziek was. Nou, en in mijn latere zingende leven kwam ik daar natuurlijk vrij snel mee in aanraking. Toen ik zangles ging nemen, ging ik voor het eerst naar de Matthäus Passion in de Laurenskerk in Rotterdam. En daar ging ik hoor met mijn partituurtje en meelezen en meekijken. En ik vond het super bijzonder om dat hele verhaal te kunnen volgen. En ik dacht alleen maar, oh, als ik dat toch ooit zou mogen zingen. Zowel in het koor als die solo's. Nou, dan dat zou wel echt een droom zijn die uitkwam. Nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel gebeurd. Ik heb de eerste keer met Matthäus gezongen in het koor bij de Bachvereniging onder leiding van Gustav Leonhard. Dat was natuurlijk wel meteen met mijn neus in de boter. En het bleek achteraf ook zijn laatste Matthäus te zijn die hij zou gaan dirigeren. Dus ik vond het heel erg bijzonder om mee te maken. En nou, als solist heb ik de Matthäus en natuurlijk ook de Johannes Passion vaak gezongen. Maar ook andere stukken van Bach die me misschien nog wel meer aan het hart liggen. Bijvoorbeeld Hohe Messe. Wat echt, denk ik wel, voor mij bovenaan staat qua lievelingsstukken van Bach. Maar ook het Magnificat van Bach vind ik echt zo'n fantastisch stuk. En dan zijn er nog de Lutherse missen die ook geweldig zijn. En natuurlijk de vele cantates. En dan heb ik het alleen nog maar over de vocale muziek. Want daar ben ik natuurlijk toch het meest in thuis. Maar ik geniet ook ontzettend van de instrumentale muziek. De cello suites, bijvoorbeeld een Briette klavier, maar ook bijvoorbeeld de Brandenburgse concerten. Ja, dus als je mij vraagt wat de impact is geweest die Bach op mijn muzikale leven heeft, dan ja, is dat wel echt een hele grote. En ik denk eigenlijk dat er bijna geen muzikus is die dat zal ontkennen. Ik denk dat iedereen op de een of andere manier wel een band met Bach heeft. Als zanger weet je dat je erdoor wordt uitgedaagd. Het is vaak heel instrumentaal gedacht, waardoor het vocaal vaak lastiger is dan bijvoorbeeld Händel of Vivaldi. Bach denkt veel meer als instrumentalist. En dat ja, is zeker voor hoge stemmen soms best lastig. Maar ja, het heeft voor mij een soort eeuwigheidswaarde en een diepgang die ik maar bij weinig andere componisten tegenkom. Ik zal niet zeggen geen enkele, want bijvoorbeeld Monteverdi of Mozart hebben dat voor mij ook. Of bijvoorbeeld Poulenc. Maar eigenlijk zit alles wel in Bach. Dus ja, dat is mijn band met Bach, zou ik willen zeggen.
En dan gaan we nu even luisteren naar een stukje uit die Hohe Messe. Met Wendy als sopraansolist. De tenor is Twan van der Wolde. En het orkest Collegium Delft. Een uitvoering in het najaar 2025. Kan je nu gaan luisteren naar de bijdrage van Imre.
Hi, Imre hier. Geen dag zonder Bach, een mooie one-liner natuurlijk. Maar eerlijk gezegd, mijn eerste jaren van mijn leven waren volgens mij zonder Bach. Of in ieder geval niet bewust met Bach. En ook in mijn huidige leven zijn er echt dagen zonder Bach. Eigenlijk een beetje zonde, maar ja, er is ook zoveel goede muziek. Maar Bach heeft wel een streepje voor natuurlijk. Toch hoorde ik wel, nog voor ik zelf muziek maakte, waarschijnlijk muziek van Bach, zonder dat ik het echt wist. Er werd niet zoveel klassiek gedraaid bij ons thuis, maar platen van Chris Hinze en Thijs van Leer, daar luisterden mijn ouders veel naar, en daar zitten regelmatig stukjes Bach in, maar meestal met een ander jasje of een sausje eroverheen. En ja, ook toen vond ik die muziek interessant, dus ik denk dan, ja, Bach behoudt toch zijn kracht, ook al ga je ermee sjoemelen. Wanneer ik zelf Bach voor het eerst heb gespeeld, is lastig. Maar wat ik in ieder geval terug heb gevonden en wat ik heel erg leuk vond, was een bourée in Overture deel 2 van Jan van Beekum op bladzijde 4. En ja, ik vond dat zo leuk. Ik ging hem steeds vaker spelen, ook de tweede stem, want het is een duet. Dat was voor mij een mooi lied. Maar of ik destijds heb begrepen dat dat van Bach was en dat dat een grote naam was, geen idee. Het was in ieder geval een hit voor mij. Ik heb ook gezocht waar het vandaan komt. Het komt uit BWV 832, een suite in A groot, vermoedelijk uit 1708. Dat Bach belangrijk voor mij werd en gebleven is, is in ieder geval wel duidelijk. In mijn jonge jaren speelde ik ook een werk van Johann Christian Bach, een van zijn zonen, een arioso. En mijn moeder was er helemaal weg van. Dus zelfs toen ik het niet leuk meer vond om te spelen, speelde ik die toch nog voor haar. Maar toen ik op mijn 17e muziek mocht uitzoeken voor haar crematie, koos ik uiteindelijk toch voor Vader Bach. Het ging om een arioso uit een klavercimbalconcert, wat ook bewerkt was voor fluit en piano door James Galway, dat ik een paar jaar eerder voor de radio had mogen opnemen in de studio van de NCRV samen met pianist en vriend Jeroen Liedorp. Ik heb echt geen idee of die opname nog ergens bestaat en als ik hem zelf nog terugvind, dan waarschijnlijk op cassettebandje. Mocht dat gebeuren, dan houdt u die nog te goed natuurlijk. Het is wel meteen een mooi moment om te denken, wat geeft het mij dan, die muziek van Bach? Nou, bijvoorbeeld dat arioso of een langzaam deel uit sonate E-klein die al vaker voorbij is gekomen. Het geeft troost. En dat is iets prachtigs om dat door muziek te ervaren. En niet alleen om te luisteren, maar zeker als je het ook speelt zelf. Maar goed, wat ik zeg, die houdt u nog te goed als ik hem nog terug kan vinden. Maar het fragment waar ik het eerder over had, de genoemde Bourée, die heb ik op traverso tweestemmig opgenomen, dus na elkaar ingespeeld en over elkaar geplakt. Dat is een beetje coronatechnieken van vroeger. Op traverso dus. En ik ben dus, zoals wel vaker, bijna tevreden over het resultaat. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij. Maar ik wil het u niet onthouden en het past wel een beetje bij de Bourée die ik als jong jochie ook heb gespeeld. Dus bij deze de Bourée van Johann Sebastian Bach.
Kun je nu gaan luisteren naar de bijdrage van Quirin.
Mijn eerste kennismaking met Bach. Wat ik mij als kind vooral herinnerde, was dat mijn moeder vooral heel veel Bach draaide in huis. En speelde. Mijn moeder speelde hobo en zij speelde elke maand een Bach-kantate. Dus daar was ze vaak voor aan het studeren. Dus vooral de hobo-partijen van aria's, die hoorde ik al van kinds af aan in huis. En ze speelde ook bijna elk jaar op een gegeven moment de Hohe Messe. Dus die kende ik ook heel goed. En er ging geen kerst voorbij zonder dat het Weihnachtsoratorium werd gedraaid. Dus ik ken het eigenlijk vooral van heel veel horen. En daardoor is het gewoon heel vertrouwd voor me altijd geweest. Alsof het gewoon een soort van in mijn bloedvaten is opgenomen. En wat ook leuk was, op een gegeven moment toen ik ietsje ouder was, dan mocht ik komen luisteren naar de Bach-kantates. Of eigenlijk vooral bij de repetities kwam ik dan luisteren. Want dan was ik altijd net, had ik van een jeugdorkest een repetitie. Dan ging ik daarna even bij de kantaten naar de repetitie luisteren. En we gingen naar concerten van de Hohe Messe, wat ik me ook nog goed herinner. Maar ik denk dat een van mijn lievelingsstukken van Bach is het Weihnachtsoratorium. Dat zit zo diep geworteld, dat vind ik zo prachtig. En het heeft een soort magische werking. Ja, en hoe ik het nu dan weer terug in mijn leven, in mijn werkzame leven, hoe het terugkomt, is dat ik natuurlijk heel veel Bach speel. Het zit toch altijd als een rode draad verweven in alle projecten die je doet en door het hele jaar heen. Inderdaad, soms met kerst dan een Weihnachtsoratorium, door het jaar heen losse cantates. In de passietijd natuurlijk de Matthäus en de Johannes Passion. Dus en dat is altijd super fijn om te doen eigenlijk. Het is geen Pasen geweest als je geen passie hebt gespeeld. En het is eigenlijk ook niet echt kerst als je het Weihnachts niet hebt kunnen spelen. En voor mij als violist is er dan natuurlijk ook nog, zijn er de viool-solo werken, de sonates en partita's. En dan in het bijzonder de chaconne van Bach. De chaconne is een van de meest monumentale deel, zeg maar, uit een van de partita's voor viool-solo in D-klein. En dat stuk duurt ongeveer een kwartier. En het is gebaseerd op een heel eenvoudige dalend baslijntje. Dus eigenlijk een thema van maar vier noten, als het ware. Wat het hele stuk door wordt herhaald. Soms niet echt heel herkenbaar, maar de harmonische structuur blijft de hele tijd doorgaan. Dus eigenlijk is het een thema met heel veel variaties. En omdat het zo lang is... en Bach weet het natuurlijk ook zo... fantastisch allemaal op te schrijven, is je kunt eigenlijk, als je er eenmaal aan mee bent begonnen met spelen, kun je nergens stoppen. Het is alsof je in een rivier bent gesprongen die snel stroomt en je moet gewoon mee met die rivier. Je kan er niet zomaar even uitstappen. Je wordt gewoon helemaal erin gezogen en daardoor, gek genoeg, ja, het is technisch natuurlijk een... ongelooflijk moeilijk stuk. Er zitten hele moeilijke technische dingen in. Maar als je die eenmaal hebt gestudeerd en in je vingers hebt... en vervolgens laat je gewoon je meevoeren met die stroom van de muziek... dan is het zo magisch eigenlijk om te spelen. Dat, ja, het is heel bijzonder. Dat je hebt er gewoon geen tijd om over andere dingen na te gaan denken. Of om even zenuwachtig te worden van, oh jee, wat komt er nu? Want die muziek die spreekt voor zichzelf. En dat vind ik überhaupt bij Bach. Je moet er vooral niet te veel aan zitten morrelen. Of te veel gaan bedenken van, oh, wat zou ik met die noot willen? Of wat zou ik met die noot willen? Want eigenlijk als je een soort van de logica van de noten... volgt en je gewoon laat leiden door de bladmuziek en de noten, dan stroomt het. En dan is het bijna alsof het vanzelf gaat. Wat natuurlijk niet helemaal zo is, maar zo voelt het althans. En dat is zo heerlijk aan Bach. En dat heb je bij weinig andere componisten, dat gevoel. En dat hij zoveel repertoire heeft waar dat zo bijzonder is. Ja, dat maakt hem toch wel echt de componist der componisten, wat mij betreft.
Thank you.
dan gaan we nu naar de bijdrage van Ricardo.
Ik hoorde voor het eerst de muziek van Bach toen ik nog een kind was. Mijn grootmoeder was pianiste en speelde voor mij zijn preludes en fuga's. De muziek van Bach wekte ook mijn interesse in oudere muziek, zoals die uit de Renaissance en de middeleeuwen. Als muzikus is Bach voor mij als een vader geweest en ik ben daar heel dankbaar voor. Door zijn muziek ben ik professioneel muzikus geworden en al sinds mijn kindertijd speel ik concerten met zijn muziek. Tegenwoordig voer ik nog regelmatig zijn werken voor viola da gamba uit, zoals de Matthäus Passion en de Cantate 106, de Actus Tragicus.
Dan gaan we nu even luisteren naar die Actus Tragicus Sinfonia, het eerste deel, Collegium Delft, met Ricardo en Lotte als gambisten. Een opname uit 2023. We kregen ook een bijdrage van Ursula Dutschler, die vaak als clavecinist of fortepianospeler met Camerata-projecten meedoet, zoals onlangs nog bij Powervrouwen.
Bachs muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Al van jongs af aan klonk zijn muziek in huis. Mijn moeder speelde clavecimbal en was een groot liefhebber van barokmuziek. Als zij oefende, zat ik vaak al als klein meisje op haar schoot. Vanaf mijn 5e kreeg ik mijn eerste lessen van haar. En toen ik 7 was, mocht ik les nemen bij haar docent, Jörg Ewald Teller. Mijn eerste herinnering aan Bach die opkomt, is het kleine menuet in C groot. Jullie kennen het zeker. Luister. Ja, dan zie ik me meteen aan het clavecimbal met mijn vlechtjes, de pantoffeltjes met lieve heersbeestjes en bungelende benen. Wat speelde ik dat toen vaak? Tja, Bach is altijd een constante gebleven in mijn leven. In mijn conservatoriumstijd speelde ik op de voorspeelmiddagen regelmatig Bach. Soms drie preludes en fugas achter elkaar. En dan altijd uit het hoofd. Als ik daar nu aan terugdenk, nou heb ik best bewondering voor wat dat jonge brein allemaal kon onthouden en verwerken. Door de jaren heen heeft Bach altijd over mijn lessenaar gestaan. En nu ligt er ook een programma op de plank dat ik ooit graag zou willen realiseren. Een soort highlights van Bach, waarin al mijn favoriete werken moeten samenkomen. Zoals de indrukwekkende chromatische fantasie in Fuga. Of het sprankelende Italiaanse concert. Of de fantasie in C-klein. Noem maar een paar. Maar de parel is voor mij toch de aria van de Goldberg-variaties. Die begeleidt me overal in mijn leven. En de variaties die daar volgen, die doe ik dan in het volgende programma. Als u mij vraagt wie mijn lievelingscomponist is, dan was mijn antwoord vroeger altijd Bach en Chopin. Bach, omdat ik ermee ben opgegroeid en omdat het altijd voelt alsof ik thuis kom wanneer ik zijn muziek speel. Chopin, omdat zijn muziek zo onweerstaanbaar romantisch en poëtisch is. In de loop van de jaren heb ik me als clavecinist ook steeds verder ontwikkeld. Ik verdiepte me in de late Franse muziek. De vroege Engelse muziek speelde veel hedendaagse repertoire en maakte uiteindelijk ook de overstap naar de fortepiano. Maar hoe breed mijn muzikale pad zich ook heeft ontwikkeld, Bach is altijd gebleven. Zijn muziek vormt nog steeds het fundament, het vertrekpunt en de plek waar ik telkens weer naar terugkeer.
We gaan luisteren naar Ursula in een preludium en fuga in F. Uit het Voortemperiertes Klavier van Bach, een opname die zij maakte voor All of Bach van de Nederlandse Bachvereniging. kregen ook een bijdrage van Roosje, die bij Camerata was als violiste van het allereerste uur. En ook tegenwoordig nog heel vaak meespeelt met collegiumprojecten, vaak als concertmeester.
Mijn eerste kennismaking met Bach. Ja, wat een leuke vraag. Daarvoor moet ik wel heel ver terug. Ik denk dat ik tijdens mijn periode in het Rotterdamse Kamerorkest, dan heb ik het echt over basisschoolleeftijd en misschien nog een stukje middelbare schoolleeftijd, totdat ik op het vooropleidingsorkest ging van het conservatorium, heb ik ongetwijfeld hebben we iets van Bach of een bewerking van Bach of nou, iets van een suite of iets dergelijks gespeeld. Maar als ik even de eerste herinnering die me echt levendig in me oppopt, dat is dat ik tijdens de vooropleiding sonates en de partitas van mijn leraar moest studeren. Ik studeerde bij meneer Novak, Václav Novak, dus daar zijn we aan begonnen toen ik in de vooropleiding kwam. En ik heb ze allemaal gestudeerd, allemaal doorgewerkt, met als hoogtepunt uiteraard de Chaconne. En ik vond het altijd wel fijne werken om te studeren. Het is ook zo technisch en zo, ook omdat het solo is, zo technisch, zo. Het vraagt een bepaalde degelijkheid van je techniek. En ik heb daar ook daarom wel heel erg veel van geleerd. En uiteraard denk ik ook aan mijn tijd bij het Laurens Bach Orkest. En op een gegeven moment, toen ik op het conservatorium kwam, ben ik aangesloten bij het Laurens Bach Orkest. En daar heb ik onder leiding van onze geweldige Wijlen Barend Schuurman iedere maand de Bach-kantates gespeeld. En daar heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd. Als ik nu nog Bach hoor of Bach speel, dan nog hoor ik zijn stem. Alles wat ik daarvan weet, en uiteraard heb ik ook met vele andere mensen aan Bach gewerkt. En toch komt het ook altijd weer terug aan ja, de basis die ik bij Barend heb, in het orkest heb geleerd. En ja, dat is ook een mooi bruggetje naar wat het voor mij betekent. Er komen een paar woorden in me op. Dat is rust, een soort vertrouwdheid. Want ja, er zat ook een fijn ritme in. Iedere maand speelden wij met elkaar, speelden we een prachtige mooie kantate. En ik heb me ook in dat orkest heel erg mogen ontwikkelen. Ook heel veel fijne en lieve mensen mogen leren kennen, met wie ik nog steeds met heel veel plezier samenspeel. Waaronder Lotte en Imre. Dus dat heeft wel echt, dat is wel een kiem van ontwikkeling, van muzikale ontwikkeling geweest. Dus dat betekende zowel rust als verbinding. Hè, zo verbinding met de muziek, maar ook verbinding met je collega's. En ook ja, een beetje verbinding met jezelf. Want ik vind altijd wel muziek die je uitnodigt om naar binnen te gaan. Prachtige melodieën, mooie harmonieën, soms ook ingewikkelde harmonieën. Dus daar heb ik ook dan weer letterlijk veel van geleerd. Ja, en nog steeds geniet ik ervan om Bach te spelen. En helemaal met mijn collega's van vroeger. En wat misschien nog een leuke anekdote is. Iedereen kent natuurlijk de Matthäuspersoon. En de Johannes, die we ook veel hebben gespeeld. En ik later ook in mijn tijd als vaste violist bij het Nederlands Kamerorkest veel heb gedaan. En de concertmeester van het Nederlands Kamerorkest is Gordan Nikolic. En die heb ik ooit voor het eerst ontmoet bij mijn eerste Matthäuspersoon. Bij Barend. Barend Schuurman. Met het Laurens Bach Orkest. Ik was nog heel jong. En toen kwam er zo'n kleurrijke man. Werd ingevlogen om de solo's te spelen toen. En dat bleek mijn toekomstige collega concertmeester van het orkest te zijn. En ik stuur daarom een opname mee. Stukje uit de Matthäus met Gordan, waar ik heb meegespeeld.
Helaas was deze opname nog niet beschikbaar ten tijde van het online gaan van deze aflevering. Dus die hou je nog te goed.
En tenslotte krijg je dan de bijdrage van mij, Lotte. Ja, de allereerste keer dat ik kennis maakte met de muziek van Johann Sebastian Bach, of met de naam Bach, vreemd genoeg kan ik me dat niet meer herinneren. Maar ik vermoed dat het zo in die tijd was dat ik begon met muzieklessen, zo rond mijn 10e. Toen had ik les op de lier. Dat is een soort klein harpje. Ik heb daar in een eerdere aflevering ook wel eens wat over verteld. En ik had een heerlijk boek om uit te spelen. En dat heette Eenvoudige Meesterstukjes uit de Oude Tijd. En daarin stond dat beroemde menuet van Bach. U kent het wel. Dun, 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 bam, bam, enzovoort. Ja, ik vond eigenlijk alle stukjes uit dat boek wel fijn. Maar op de een of andere manier bleef deze wel hangen. Ik vond hem een beetje minder oppervlakkig dan de meeste van die stukjes eigenlijk. Ik onthield hem ook heel goed en ik kon hem uit mijn hoofd en zo. Ik denk dat dit mijn eerste kennismaking was met Bach. Maar wat ik me beter herinner was de LP met cello-suites, gespeeld door Janos Starker. Mijn moeder liet hem mij horen toen ik zei dat ik cello wilde gaan spelen. En ik herinner me dat ik meteen vond dat het zulke rijke, complete muziek was. En voor mijn idee zat echt alles erin. Dus het veelzijdige geluid van de cello natuurlijk. En de evenwichtige vorm van iedere suite. Ik denk trouwens niet dat alle 6 suites op die LP stonden, want het past helemaal niet op 1 LP, maar misschien 2 of hooguit 3 suites. Die evenwichtige vorm, die vond je ook terug in ieder deel afzonderlijk. En ik vond de combinatie van lyriek en strakke ritmes vond ik heel speciaal. Dus ja, Bach was een naam om te onthouden blijkbaar. En wat betekent de muziek van Bach nu voor mij? Ja, ik denk sowieso dat hij de componist is die het allervaakst op mijn lessenaar staat. Dus met alle cantates en de grote werken en passionen die wij voornamelijk met collegium spelen. Maar ik speel ook als freelancer bij andere ensembles en dan komt het ook regelmatig voorbij. Zijn continuo partijen vervelen eigenlijk nooit. Die muziek lijkt altijd een soort van te kloppen of zo. Het evenwicht waar ik het net over had. Die perfecte balans tussen de emotionele lading en de vorm waarin die dat giet. Er staat eigenlijk nooit een noot te veel. En ja, ik merk dat ik een beetje blijf hangen in clichés, maar evenwicht is toch wel het belangrijkste woord. Alsof je, dat geldt dan zowel dat wanneer je luistert als wanneer je speelt. Alsof je moleculen allemaal weer netjes rechtgetrokken worden tussen de magnetische plus en min of zo. Ik weet niet, ik leg het vast natuurkundig niet goed uit. Maar alsof je een soort van gereset wordt. Alles komt weer in de juiste verhouding te staan. Het voelt gewoon heel evenwichtig. En mijn luistervoorbeeld is Komm süßer Tod. Dat is een lied van Bach, maar ik laat het horen in een arrangement voor 4 cello's. Of 4 celli, moet ik eigenlijk zeggen. Dat vind ik grappig, omdat het een onderdeel is van mijn voorstelling Het Lied van Slak. En in die context voldoet de uitvoering in geen enkel opzicht aan de zogenaamde historische uitvoeringspraktijk. Maar dat is misschien juist wel leuk. Ik speel het dus ook niet op barok cello, maar gewoon tussen aanhalingstekens modern, met vibrato en zo. Het is trouwens opgenomen door onze eigen Andy, waarvoor dank. Dus je hoort nu Komm süßer Tod van Bach, gespeeld door 4 keer Lotte.
Thank you.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek. Wil je meer weten over Camerata Delft en onze activiteiten? Kijk dan op www.cameratadelft.nl. Vind ons op de social media en kom naar onze concerten.